BNR Nieuwsradio. Eye-openers. Nina van den Dungen.
Stel, je bent ziek. Durf je dan belangrijke beslissingen over je gezondheid over te laten aan kunstmatige intelligentie?
De AI die wij maken zijn beter dan dokters.
In de gezondheidszorg wordt langzaamaan steeds meer artificial intelligence ingezet. Vooral bij het analyseren van beelden. Kunstmatige intelligentie kan ongelooflijk veel data bundelen en is daarmee in sommige gevallen al beter in staat om de juiste behandeling te bepalen dan een echte arts.
Op dit moment is denk ik wel fijn dat een arts in ieder geval nog heeft gekeken van is dit niet iets heel bizars wat hieruit is gekomen.
Maar natuurlijk moet het algoritme wel op een juiste manier worden gevoed met data. En dan ook nog met heel veel data. En laat nou juist dat een hele ingewikkelde kwestie zijn in de zorg, waar we natuurlijk de privacy hoog in het vaandel hebben. Hoe kunnen we veilig en betrouwbaar aan de juiste gegevens komen en wie bepaalt of die data ook echt kloppen? Bij mij te gast zijn André Dekker, medisch fysicus bij de Maastro-kliniek in Maastricht en professor klinische datawetenschappen.
Ik werk in de radiotherapie, dus wij bestralen kankerpatiënten. En daarin gebruiken we nu AI, en dat is de eerste keer volgens mij in Nederland en de wereld, dat we AI gebruiken om te besluiten om een behandeling te geven of niet.
En ook te gast is Martijn Bauer, internist bij het LUMC en als dokter verbonden aan het Care Lab, dat bezig is met de ontwikkelingen van AI-toepassingen in de zorg.
In het LUMC zeggen we nu van als we in ons ziekenhuis een algoritme zullen gaan gebruiken, dan willen wij in de black box kunnen kijken. Dan willen we weten hoe het ontwikkeld is en op welke populatie en eventueel dat algoritme opnieuw trainen.
Mijn naam is Nina van den Dungen en welkom bij BNR Eye-openers. Martijn, om met jou te beginnen. Jij werkt dus als dokter voor het LUMC. Even een gewetensvraagje. Vertrouw jij op dit moment je gezondheid liever toe aan kunstmatige intelligentie of toch aan een echte arts?
Dat hoeft elkaar niet uit te sluiten. Hè?
Nee, maar je moet kiezen.
Oké, nou dan in dit geval nu nog aan een echte arts.
Nu nog.
Ja.
André?
Ligt voor mij aan welk besluit we moeten nemen. Op dit moment een echte arts. Maar er zijn al besluiten die al beter door AI kunnen worden genomen.
Dus bij welk voorbeeld zou jij liever AI raadplegen?
Nou, als ik een vrouw was met een borstkankerscreening, dan zou ik het liever hebben dat een AI daarnaar kijkt dan alleen een dokter.
Oké, maak dat meteen maar even concreet. Waarom is AI dan beter bij borstkanker dan een echte arts?
Nou, niet in alle borstkanker, bij de screening met name. Ja? Kijk, een AI is inmiddels geleerd op tienduizenden, misschien nog honderdduizenden beelden van vrouwen over heel de wereld. En we kunnen gewoon laten zien nu dat AI daarin net zo goed, zo niet beter is dan een panel van radiologen. En die AI maakt nog steeds fouten hoor, maar minder fouten dan dokters maken in het vinden van tumoren. En dus kun je overwegen om dat met AI te doen.
Ja, dus dan zeg je screenen, oftewel je maakt gewoon een mammografie, hè? Een foto van de borst.
Ja.
En je laat dan dus daar niet meer gewoon de ogen van de arts naar kijken, maar je stopt dat in het AI-systeem.
In ieder geval ook in een AI-systeem. Ja, en daarna kijkt een dokter over het algemeen nog naar hoor. Maar dan,
Is er een vier-ogen-principe bij dit soort dingen
nog steeds? Ja, die nog wel. Ja, ja.
Maar ook dat gaat eraf, denk jij?
Nou ja, op een gegeven moment kun je je afvragen als iets zo goed is dat het bijna geen fouten meer maakt of veel minder fouten maakt dan de... En de tweede dokter die aan kijkt, de radioloog die geen fouten meer uithaalt, dan kun je afvragen hoe nuttig dat is om ernaar te kijken.
Daarom zei ik van het hoeft elkaar niet uit te sluiten, want ik denk dat nu het probleem is dat... Ik denk dat het nog heel lang zo zal zijn dat je een arts er overheen wil laten gaan om iets te valideren, al was het maar omdat er... Een algoritme nog op nog zoveel data getraind kan zijn, maar als er iets heel zeldzaams is wat een mens meteen kan herkennen als afwijkend, maar het algoritme nog nooit heeft gezien, dan
ga je
dat
enorme
niet
medische missen.
Dus het is wel fijn als er nog een paar mensen ogen op dit moment, hoor. Uiteindelijk kan een algoritme natuurlijk net zo goed worden als het algoritme wat in een menselijk brein zit, in theorie.
Ja.
Maar op dit moment is denk ik wel fijn dat een arts in ieder geval nog heeft gekeken van is dit niet iets heel bizars wat hieruit is gekomen?
En ook voor mij als patiënt en dan ook nog een leek op dit gebied lijkt het mij een heel geruststellend idee dat er ook nog mensen aan te pas komen. Maar goed, daar gaan we het ook nog over hebben, over die relatie ook met patiënten en wat daar voor ontwikkelingen in zijn. Op hoe grote schaal wordt AI nu ingezet, Martijn, in de ziekenhuizen?
Ja, dat hangt denk ik erg vanaf welk veld je het hebt. En ik denk dat André misschien iets meer in het veld zit waar het vrij veel wordt toegepast, is beeldvorming. Dat is denk ik iets waar het een duidelijk opmars aan te maken is.
En beeldvorming, dan bedoel je?
Ja, dus radiologie, radiotherapie, alles waarbij
het scannen van beelden.
Gedigitaliseerde beelden gebruikt worden, pathologie.
Kijken of er afwijkingen zijn.
Ja, op microscopisch niveau. Dat wordt in hoog tempo in allerlei ziekenhuizen digitaal nu verwerkt en geanalyseerd. Mm-hmm. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar andere velden, spraakherkenning, natural language processing, dus menselijke taal verwerken. Daar begint het te komen, maar het is niet zo dat massaal nu al toegepast wordt.
En waarom zou je dat willen in de zorg? Wat is daar nuttig aan?
Nou, om een aantal dingen, denk ik. Ten eerste omdat er waanzinnig veel administratielast is. Dus klinici, verpleegkundigen, noem maar op. We moeten eindeloos veel dingen aanvinken, digitaal invullen. Informatie wordt niet hergebruikt. Als ik een patiënt heb gezien en ik wil een foto aanvragen, dan moet ik vervolgens die informatie die ik eigenlijk al heb, moet ik opnieuw gaan invullen bij de aanvraag van die foto.
En dat kan met spraakherkenning, dat je bij wijze van spreken een computer gewoon opdracht heeft, dit aanvinken, dit opvragen.
Ja, precies.
Dat scheelt gewoon een bak werk.
Dat scheelt een bak werk. En daarnaast, en dat vind ik zelf ook een heel interessant veld, is het zo dat we als mensen enorme voordelen hebben, dat we snel patronen kunnen herkennen, dat we vrij snel kunnen leren. Maar we hebben ook hele duidelijke valkuilen. Als ik vorige week twee keer diagnose X heb gezien en ik zie iemand met een vergelijkbaar beeld de week daarna, dan denk ik heel snel, oh, dat is weer, dat moet weer dat zijn.
Ja.
Dat het gewoon snel in mijn brein oppopt. En ik denk dat als je een dokter kunt ondersteunen met wat meer kwantitatieve gegevens daarover, en daarvoor heb je gestructureerde informatie nodig, die vaak nu alleen nog maar in vrije tekstvelden of in gesproken vorm langskomt. Dan kan je zo'n dokter enorm helpen om zichzelf te beschermen tegen jumping to conclusions of andere cognitieve biases, zeg maar.
Maar dit staat nog echt in de kinderschoenen, hoor ik jou ook zeggen.
Het begint ergens te komen, maar het is nog absoluut niet waar het zou kunnen komen zijn uiteindelijk.
Het is wel superbelangrijk dit, hè? Want als je naar de burn-out redenen kijkt van dokters, wat toch een groot probleem is, staat op nummer 1 en nummer 3, dacht ik, staat dit soort dingen. Het invullen van het elektronisch patiëntendossier, het administreren van dingen die niet nuttig zijn, het niet hebben van informatie, gewoon frustratie in je dagelijks werk. En AI en natural language processing en dat soort technologie gaat er echt in helpen om de routinematige, domme taken te vervangen door computers. Mm-hmm. En de artsen weer tijd te laten maken voor patiënten.
Ja.
En voor de dingen waar ze echt goed in zijn. Namelijk het herkennen van patronen die anders zijn, die de AI niet kan zien.
Nee.
Dus, en dat is belangrijk, omdat als we niet opletten, er zijn projecties nu dat volgens mij over 10 jaar 1 op de 4 mensen of zo in de zorg werken. Dat kunnen we niet aan. Dus AI om de zorg te automatiseren en onze doktoren en onze zusters en verpleegkundigen en onze wijkverpleegkundigen en alle andere mensen die in de zorg zijn te ondersteunen, is superbelangrijk.
Ja, ja. Dus als ik het even samenvat, hè, op welke vlakken AI nu in de zorg heel erg relevant en nuttig is en ook al wordt gebruikt in meer of mindere mate, dan heb je dus die administratie die een stuk verminderd kan worden en zeker op termijn. Mm-hmm. Maar ook dus dat AI beelden analyseert en dat AI dus wellicht ook kan helpen bij het bepalen van de juiste behandeling voor een patiënt. In hoeverre gebeurt dat al, André?
Dat gebeurt nu in mijn vakgebied. Hè. Ik werk in de radiotherapie, dus wij bestralen kankerpatiënten. En daarin gebruiken we nu AI, en dat is de eerste keer volgens mij in Nederland en de wereld, dat we AI gebruiken om te besluiten om een behandeling te geven of niet. En dat besluit wat we met AI nemen is protonentherapie versus klassieke radiotherapie.
Ja.
Protonentherapie is, daar hebben we maar 1600 plekken voor in Nederland elk jaar. Terwijl er elk jaar
super duur, hè? Hele dure behandeling.
Nou ja, ten opzichte van medicijnen helemaal niet zo duur. Maar het is €50.000 per behandeling. Terwijl normale radiotherapiebehandeling €10.000 is.
Ja.
Even vergelijken. Hè? Ja. Medicijnen kunnen tot 250.000 oplopen. Dus dat valt allemaal nog mee.
Pittig, ja.
Ja. Maar niettemin is het veel duurder. En een ander probleem is dat je moet dat bouwen, protonentherapie. En we hebben 3 centra gebouwd in Nederland. En we hebben maar 1600 plekken.
Ja.
Terwijl er 50.000 mensen elk jaar bestraald worden. En de vraag is dus, wie van die 50.000 krijgt een plekje?
Ja.
Dat doen we met AI. Omdat we hebben kunnen laten zien dat AI dat best redelijk kan voorspellen. En beter kan voorspellen dan doktoren.
En ze kunnen dus dan voorspellen of het voor jou beter zou helpen om protonentherapie toe te passen dan voor mij.
Ja.
Daar komt het op neer. En waar kijkt dan AI specifiek naar?
Dat ligt een beetje aan de kanker. Maar bijvoorbeeld in het hoofd-halsgebied is een van de bijwerkingen van bestralen is een droge mond. Dus dan worden je speekselklieren worden meebestraald. En dat willen we eigenlijk niet. En dan heb je geen speekselproductie meer. Heb je een droge mond. Dat is heel vervelend. Kun je slecht eten. Moet je veel drinken. Mm-hmm. Dan ga je ook stinken uit je mond en zo. En die AI kan dat voorspellen. Of dus protonen minder droge mond geeft dan fotonen. En die gebruikt daarvoor een aantal parameters. Waaronder natuurlijk de dosis die je geeft op die speekselklieren. Maar ook of de leeftijd en waar de kanker zit.
En of iemand als goede speekselproductie heeft van tevoren. Dus een aantal parameters gaan erin. En daaruit kan die vrij persoonlijk inschatten. Voor jou gaat protonentherapie echt een minder droge mond opleveren.
Ja, ja. Maar kunnen artsen dat niet gewoon zelf? Misschien wat langzamer?
Nee. Mensen kunnen... dat is gewoon de limieten van mensen is... Je kunt 5 dingen in oogenschouw nemen wanneer je een besluit neemt. Als je, wat je vanavond
5
gaat
parameters.
Koken, 5 parameters. Wat je vanavond gaat koken, waar je vakantie gaat... en welke behandeling het beste is. Als je meer dan 5 dingen... Dat is bijvoorbeeld en leeftijd en geslacht en grootte van de tumor en waar die zit... en wat je huidige speekselproductie is en welke dosis... dan zit je al op 6 en dan gaat het door. Hè? Want er zijn wel meerdere
AI dosis. Kijkt naar heel veel. Die bundelt misschien wel 10 of 20 van dit soort
een
parameters.
AI heeft daar geen limiet in.
Nee. Hè?
Die kan oneindig. Maar een mens kan er maar 5 doen. En dus als mens kun je dat niet. En dus daar heb je computers voor nodig.
Ja, en dat is dus een hele effectieve manier waarop AI eigenlijk besluit... jij wel protonentherapie en jij niet.
Ja, en we zijn ook aan het kijken met verzekeraars... kunnen we dit nou niet ook inzetten voor andere dingen? Want er zijn heel veel behandelingen in de zorg waarvan we weten... die werken maar in 20% of in 10% of in 50% van de mensen. Bijvoorbeeld die dure medicijnen.
Mm-hmm.
Waarom zou je niet AI gebruiken om dat ook dat soort besluiten te nemen?
Ja, want daar zijn nog heel veel meer mogelijkheden toe. Dus ook in welk medicijn krijgt persoon X, omdat het wel of niet werkt.
Ja, absoluut.
Hoe snel kan je zoiets opschalen? Hoe snel kun je dit ontwikkelen? Want uiteindelijk moet je algoritmes bouwen die met de juiste data worden gevoed.
Dat is moeilijk, hè? Want daar heb je heel veel data voor nodig. In de introductie noemde je dat ook al. Van AI heeft heel veel patiënten nodig om naar te kijken. En heel veel data-elementen per patiënt nodig om naar te kijken. Om een goed voorspelmodel te bouwen. En vervolgens, dat bouw je natuurlijk op historische patiënten. En die moet je ook nog steeds valideren. Werkt het nog steeds in de huidige patiënten? Dus je hebt een continue stroom van data nodig... om te zorgen dat je AI goed voorspelt en goed blijft voorspellen.
Ja.
Dat is de grootste uitdaging.
En hoe lang duurt het dan voordat je op een heel nieuw medicijn bijvoorbeeld kan trainen?
Nou, bij protonentherapie doen we dat eigenlijk op historische data toen we nog geen protonentherapie hadden. Dus daar zijn we aan het extrapoleren van de data van toen, van hoe zou dat ongeveer nu werken. Dus
van echt al 10 jaar terug zit je al data in te voeren.
Ja.
Om dat systeem maar dingen te leren.
Dingen te leren. Maar dan heb je nog geen protonentherapie gedaan. Dus je weet eigenlijk, nu zijn we data aan het verzamelen voor protonentherapie. En dan weten we ongeveer over een jaar van werkt dat model wel of niet goed en moeten we het aanpassen met deze nieuwe data. Maar je kan je voorstellen, als je een medicijn hebt waarvan de uitkomst overleving na 10 jaar is, ja, dan moet je dus lang wachten. Dus we zijn heel erg aan het zoeken van hoe kun je dat nou sneller voorspellen? Hoe heb je minder data nodig? Hoe kun je surrogaten hebben daarvoor?
Ja.
Dat is niet eenvoudig.
Nee. Martijn, ik als leek denk ik, ja, dit is natuurlijk te gek dat dit kan. En dit kan dan de zorg zoveel efficiënter maken. Staan de artsen er ook zo om te springen? Staan die er zo in?
Ja, wat zou ik daar zo over zeggen? Een deel wel. Kijk, ik
jij
vind
wel?
Het een fantastisch idee. En ik zie het ook niet als iets wat mij als persoon direct gaat wegconcurreren of iets dergelijks. Maar ik denk dat het varieert een beetje naar de beroepsgroep waar je naar kijkt. Maar veel artsen zijn best wel conservatief als het over technologie gaat. Misschien ook niet geheel onterecht. Hè? Ik bedoel... als er een nieuw apparaatje komt, dan is het vaak de reactie van... nou, eerst eens kat uit de boom kijken of het zichzelf bewijst, et cetera. En ik denk dat dat wel speelt bij veel artsen. Wat ik om me heen merk, is dat mensen ofwel onrealistisch hoge verwachtingen hebben op de korte termijn. AI, buzzword, gaat het helemaal fantastisch worden.
AI gaat robots, opereren.
Blablabla, precies.
Ja, ja.
Ofwel enorm sceptisch zijn en zeggen... het is niks anders dan gewoon complexe wiskundige modellen. We hebben eigenlijk al statistiek. En wat voegt dan die AI daar nou aan toe? En
Eerst nog maar zien.
Ja, precies.
Ja, ja.
Dus daar varieert het een beetje tussen. En ik heb geen uitgebreid enquêtering gedaan, maar ik...
Dit is wat je proeft.
Ik denk dat een beetje soort tussen die uitersteden weer gaat.
Ja. Ja. En dan de patiënten. Als je hen vertelt, bijvoorbeeld op het gebied van borstkanker, staan die juichend op de banken?
Ik moet zeggen dat ik daar niet continu met patiënten over spreek.
Waarom niet?
Nou, omdat het in mijn praktijk niet heel erg beslissingen door AI genomen of door AI gesuggereerd nog niet heel erg prominent zijn.
Wel een beginnetje.
Een beginnetje. Dus als we het hebben, dingen waar we het bijvoorbeeld zien is... voorspellingen of iemand gaat opgenomen worden vanaf de eerste hulp als hij zich daar presenteert. Of als iemand op de IC ligt en men besluit om naar die patiënt naar de afdeling
verpleegafdeling.
Te laten gaan. Verpleegafdeling met minder bewaking, minder middelen. Of er dan hoe grote kans dan is dat die patiënt weer linea recta weer terugkomt binnen een dag.
Dus dat soort dingen gebeuren al wel?
Die zijn er wel. Dus ja, schoorvoetend. Dat is nou niet zo dat dan het algoritme zegt deze patiënt moet worden ontslagen of moet blijven. Het is meer dat dan wordt gezegd nou de kans. Hè, want dat is iets wat André nog niet zo expliciet zei. Want enerzijds kan een mens niet zoveel verschillende variabelen overzien. En anderzijds kan die mensen ook niet kwantitatief overzien. Hè, want dat is het voordeel denk ik ook van AI. Is dat je een bepaald getal krijgt met misschien een betrouwbaarheidsinterval eromheen. Maar, en dan kan je daarop handelen. Terwijl mensen meer het gevoel hebben van het is groot of klein op zijn best. Maar niet... zoveel procent is de kans.
Nee.
En nu is het nog zo dat die arts een advies daarover krijgt en dan zelf een beslissing neemt. Ik praat wel met patiënten vaak over bijvoorbeeld data vastleggen.
En mogen we dat gebruiken precies, voor onze AI-systemen?
Ik neem gesprekken op in de spreekkamer om dat om te zetten naar tekst en daar dan een AI-algoritme. Klachten uit te laten halen automatisch en dat te trainen.
En dat zeg je natuurlijk tegen je patiënten, want dat moet.
Tuurlijk, ja.
En wat krijg je dan grote ogen?
Nee, interessant genoeg helemaal niet. Hè. Dus waar veel artsen dan denken, terughoudender zijn en denken, wacht even, en privacy en hoe zit dat dan allemaal? Zijn we natuurlijk in het dagelijks leven gewoon continu gewend om allerlei data toe te vertrouwen aan internet waar je niet helemaal goed weet waar het allemaal terecht komt. En zeg er dan nog bij van jongens, het is veilig, je data blijft aan ons, eigenlijk van de patiënt natuurlijk. Het overgrote merendeel van de patiënten zegt dan, oh nee, prima, doe maar. En dat heeft denk ik meer met vertrouwen te maken dan dat ze nou tot het naadje van de kous willen weten over wat met die data gebeurt.
Ja.
En een enkeling zegt, oh wacht even, maar waar komt het dan terecht? En is het dan
is dat wel oké?
Te hacken en bla bla bla. Ja. Maar dat is echt een heel klein gedeelte, maar dat valt me echt op.
Ja.
Ja.
André, ik neem aan dat jij dat wel communiceert. Bijvoorbeeld met patiënten die protonentherapie wordt geweigerd of juist die het krijgen. Weten zij dat die keuze nu in principe door een AI-systeem wordt gemaakt?
Zeker weten ze dat. En daar hebben patiënten, zover ik weet, totaal geen probleem mee. En dat heeft ermee te maken dat je uiteindelijk, wat daar gebeurt is, dat er een objectief algoritme, weliswaar een AI-algoritme, gaat proberen te bepalen, heeft protonentherapie zin voor jou? En als dat geen zin heeft voor je, dan zijn mensen heel erg bereid om hun plekje af te staan.
Ja.
Dat is echt geen issue.
Dus het werkt misschien juist wel beter dan wanneer je het idee hebt van, nou, die arts zegt dat jij wel mag en ik niet, maar ben jij niet toevallig vriendjes met die arts?
Nou, zo dat denk ik patiënten ook niet. Patiënten vertrouwen in artsen over het algemeen, hoor. Maar als een arts dat gewoon uitlegt, luister, ik heb hier een objectief algoritme om te bepalen of dit zin heeft, dan zijn patiënten daar totaal geen tegenstanders voor. We zien dat ook wel bij andere toepassingen. Hè. We doen niet alleen in protonentherapie, maar bijvoorbeeld ook bij prostaatkanker. Voorspellen we voor chirurgie en voor bestralen en voor wat we watchful waiting noemen. Hè. Dus niks doen en niets actief doen. Voorspellen we per patiënt wat zijn je verwachte uitkomsten. Hè? Dus bijvoorbeeld van opereren word je sneller incontinent en van bestralen word je sneller impotent. En van niks doen tussen aanhalingstekens krijg je misschien wat meer psychologische klachten. Omdat dat die kanker nog steeds er zit. Dat ligt maar net aan de persoon hoe ze daarmee omgaan. En dus het voorspellen van uitkomsten en dat met je patiënt overleggen, dat is iets wat ze over het algemeen heel prettig vinden. Niet iedereen.
Nee. Hè?
Precies wat al eerder gezegd wordt. Sommige mensen zijn daar heel tegen. Maar dat is echt een hele kleine minderheid.
Ja, en die minderheid gaat misschien ook wel slinken naarmate het meer maatschappelijk geaccepteerd is. Meer bekendheid dat het zo werkt en dat het ook goed werkt.
Dat denk ik wel, maar het is ook niet erg, hè, als mensen het niet willen en geen data willen delen en zeggen, nou, ik wil geen AI en ik wil
nee,
geen...
Nee, maar komt er een moment dat de patiënt echt niet voor het zeggen heeft op dit vlak? Van AI neemt voor jou de beslissing welke behandeling je krijgt.
Nou, bij protonentherapie is het zo. Je kunt 100.000 euro meenemen of 1 miljoen euro meenemen. Je mag niet behandeld worden ons,
nee.
Als de AI nee zegt. Dus daar is het al de facto de situatie. Ja, je kunt naar Amerika gaan natuurlijk, maar
ja.
In Nederland niet. Dus dat is al de situatie en... Ik denk eerlijk gezegd precies wat je zegt, dat mensen dat als je dat goed uitlegt, dat ze dat gewoon gaan accepteren.
Ja. Hoe vaak gaat het mis? Hè? Hoe vaak zit AI ernaast, André?
Nou, laat ik eerst nog eens een keer herhalen dat we asymmetrische verwachtingen hebben van AI. Op de een of andere manier, als een machine of computer besluiten neemt, dan verwachten we dat die oneindig goed moet zijn. Als een mens besluiten neemt, accepteren we allerlei fouten. Dat is eigenlijk heel raar. Ik geef soms wel het voorbeeld van een Tesla. Als een Tesla tegen een witte vrachtwagen opbotst, dan zeggen ze, oh, dat is erg. Terwijl als een persoon die appen... het appen is tegen een witte vrachtwagen opbotst.
Kan gebeuren.
Ja, kan gebeuren. Pech, dit en dat. Dus dat is eigenlijk heel raar. Hè? Dus mijn antwoord op dit is, de AI die wij maken zijn beter dan dokters. Maar die gaan nooit perfect zijn.
Nee?
Dat
geen 100% scoren.
Nee, dat zou heel raar zijn. Als je bijvoorbeeld aan het voorspellen bent hoe lang iemand leeft en je kan hem met 100% nauwkeurigheid voorspellen, dat zou nogal creepy zijn. Dat kan niet.
Nee, oké, maar misschien is dat dan te ver gedacht. Maar stel AI bepaalt dus welke behandelingen ik krijg, welke het meest effectief voor mij is, die de langste levensduur verwacht. Even laten hoe lang dat dan is. Kan je daar geen 100% score op krijgen in die end?
Jawel, uiteindelijk wel. Alleen een AI, het probleem is dat de I van AI staat voor intelligent. En dat is eigenlijk niet zo. Hè? Een AI is net zo goed als de data waarop die gebaseerd is. Dus als er een situatie is waarbij een patiënt niet zeg maar in de trainingdata van een AI past, dan gaat de AI fouten maken. En dat zijn hele andere fouten dan mensen maken. Hè? Er is een voorbeeld bijvoorbeeld van een leveralgoritme. Dat tekent dus in CT automatisch de lever in. Dat vinden we handig, want die willen we ontwijken met bestraling. Maar als je die een scan van het hoofd geeft, dan gaat die gewoon een lever intekenen in je hoofd. Waarom? Dat ding is getraind om levers in te tekenen. Dus dat is niet intelligent, dat is dom.
Ja.
Vinden wij als mensen.
Ja. Ja? Maar ja, wij hebben dat geleerd.
Ja, we hebben geleerd om levers in te tekenen. En dus wat dom en slim is vaak heel moeilijk. Terwijl we ook uit die borstkanker screeningstudies voorbeelden hebben we bij alle 5 radiologen zeggen, dit is geen kanker. En AI zegt, dit is wel kanker. En AI heeft gelijk. Dus we maken andere fouten. En soms beoordelen we AI wat mij betreft op een rare manier. Als mensen, en het moet 100% perfect zijn, dat gaat niet gebeuren.
Eye-openers, Nina van den Dungen.
Je luistert nog steeds naar Eye-openers. Ik praat verder met Martijn Bauer en met André Dekker over kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg. Martijn, we hadden het er net over dat data behoorlijk cruciaal zijn. Het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je dan dus de goede data hebt en dat je die dus ook kunt voeden in dat systeem. Maar in Nederland zijn we helemaal niet scheutig met data. Of zie je daar langzaam een beetje verandering in?
Hoe doe je scheutig met data?
Nou, we zijn heel erg op onze privacy. Ja, en ook niet alleen misschien wij als mensen, maar zeker ook vanuit de regels, vanuit de overheid. Je mag niet zomaar alles gebruiken.
Ja, nou kijk, ik denk op zichzelf dat het niet per se zo is dat we niet scheutig met data zijn. Ik denk ook dat je op zich best veilig met data kunt omgaan. Gewoon conform de wetgeving en die wel gebruiken. Ik denk dat daar soms wat te grote angst voor is. Wat wel een probleem is in mijn ogen, is dat de data in Nederland als land meer gestandaardiseerd zou kunnen zijn. Op bepaalde fronten is dat zo. Beeldvorming, daar gebruiken mensen dezelfde standaard. Maar bijvoorbeeld als je het hebt over klachten of dingen die je vindt bij lichamelijk onderzoek of zelfs laboratoriumdata, want dat zijn allemaal verschillende laboratoria in verschillende ziekenhuizen, dat is niet één op één gelijk te trekken. Dus dat moet eigenlijk, zouden we, en ik denk dat daar een rol voor de overheid is, dat meer moeten standaardiseren en uitwisselbaar moeten maken. En daar gebeurt ook wel van alles en nog wat, maar dat is nu nog onvoldoende het geval. En ook vind ik dat veel data die wel belangrijk zijn, op dit moment niet structureel gestructureerd genoeg vastgelegd wordt, terwijl we die wel nodig hebben. Dus dat is deel 1. En het tweede deel is dat je altijd bewust moet zijn van de populatie waarop je algoritme getraind is als je AI gebruikt. Hè? Als dat inderdaad witte mannen zijn geweest, dan moet je realiseren dat het kan falen als het gaat over andere bevolkingsgroepen.
Ja. Wie houdt daar controle op?
Nou, centraal nu niemand. Dus ik vind dat iedereen die een algoritme ontwikkelt daar zelf de verantwoordelijkheid voor heeft om daar rekening mee te houden.
Ja, maar kun jij dat? Jij gaat dan als arts bijvoorbeeld werken met een AI-systeem dat zeg maar iets door André is ontwikkeld. Kun jij dat dan checken? Wat zit daar voor data in?
Ja, nee, kijk, in het LUMC zeggen we nu van als we in ons ziekenhuis een algoritme zullen gaan gebruiken, dan willen wij in de black box kunnen kijken. Dan willen we weten hoe het ontwikkeld is en op welke populatie. En eventueel dat algoritme opnieuw trainen.
Ja.
En weten of het ook in onze populatie valide is.
Ja.
Ik denk dat André dat met me eens zal zijn, dat een nuttige stap kan zijn.
Ja, absoluut. We hebben ook wel een voorbeeld van. Hè, dat er een COVID-algoritme uit Wuhan in China werd geleerd op basis van hun CT-scans. Dat hebben ze met ons gedeeld, hè, gratis. Omdat we zijn natuurlijk de eerste golf hadden in China. En dat wilden wij in Maastricht gebruiken om te vinden wie op een CT-scan snel wie heeft de COVID of niet. Mm-hmm. En dat mislukte totaal. Hè, dus dat was.
Want?
Ja, dat ligt waarschijnlijk aan de CT-scanners die ze daar gebruikten. De setting van die scanners. Dus de beelden zijn dan toch anders. En misschien wel omdat het Chinezen zijn versus witte mannen, zoals jij zegt, in Maastricht. Dus er zijn vele oorzaken. Maar de boodschap is, je moet een AI altijd zorgen dat hij ook trainingdata, dus data ziet tijdens de trainingsfase, mm-hmm, van de populatie waar je het in wil gebruiken.
Ja,
en allemaal
dan zijn mensen dus te verschillend. En dus ook vooral technologie die wordt gebruikt.
Dat, ja, we denken dat het vooral de technologie ligt. Mensen zijn lijken...
Ik wou zeggen, want dat kan toch niet zoveel verschillen, maar het is vooral de technologie.
Ja.
En misschien ook, hè, stel dat er in China heel veel bepaalde longziekten voorkomen, of juist in Maastricht, dan is de achtergrondpopulatie, zien dus de scans van de longen er al anders uit. Of het roken zal ongetwijfeld verschillen zijn tussen China en Nederland. Dat kan ik me haast niet anders voorstellen. Dus zal ook wel impact hebben.
Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Hoeveel data heb je minimaal nodig voor een goed werkend AI-systeem, André?
Het is nog een technisch verhaal, maar wij zeggen 1 op 10. Daar bedoelen we mee dat als je een AI-algoritme bouwt, dan stop je daar een aantal variabelen in. Hè? Laten we zeggen dat je er 100 variabelen in stopt. Mm-hmm. Dan moet je minstens 1000 patiënten hebben die dat mee hebben gemaakt. He, dus als er bijvoorbeeld cel- en longkanker, ik denk dat 2 overleven, dat is ongeveer 50%. Als je dan heb je dus als je met 2000 begint, heb je naar 2 jaar nog 1000 mensen die levend zijn. En als je dat wil voorspellen, dan kun je maximaal 100 variabelen gebruiken. Omdat je dus 1 op 10 moet hebben.
Ja, dus daar begint het eigenlijk mee. En dan kan je het natuurlijk zover uitbreiden als nodig. Maar dit is de basis.
Ja, dat is onze vuistregel die...
Ja.
Die meer mensen
hadden. Ja. Nou zei ik al veel wetenschappelijk onderzoek is toegepast op witte mannen.
Mm-hmm. Vooral witte vrouwen trouwens.
Is dat zo?
In kankeronderzoek wel. Ja.
In kankeronderzoek. Oké, want over het algemeen is het heel veel witte mannen. Heb ik gelezen in wetenschap. Ja. Maar goed, kanker zeg je is meer juist vrouwen. Ik wou zeggen, is AI klaar om serieuze beslissingen te nemen als we eigenlijk kunnen concluderen dat het nog steeds heel vaak op witte mannen is toegepast?
Nou ja, zoals Martijn al zei, de cruciaals als je AI wil toepassen in de zorg, dat je dat valideert in je eigen ziekenhuis, met je eigen patiënten.
Je eigen data.
En je eigen data, om zeker te weten dat de AI werkt voor jou. Hè, zoals we met China en Nederland hebben gedaan. Je kunt niet veronderstellen, ook al is die AI nog zo goed gedocumenteerd over de patiëntengroep die is geleerd, is dat die zomaar toepasbaar is in je ziekenhuis. En daar zijn mensen als ik, de klinische fysica, die verantwoordelijk zijn voor technologie in ziekenhuizen, zijn er ook echt mee bezig. Hoe kunnen we nou een systematiek ontwikkelen met z'n allen om dat soort nieuwe medische technologie op een veilige manier te introduceren. Ja. En dit is een superbelangrijk onderdeel daarvan.
Ik kan me wel voorstellen dat het een ongelooflijk kostbare operatie is als elk ziekenhuis voor zich zo'n AI-systeem moet gaan trainen en moet gaan ontwikkelen.
Nou, het is met name valideren. Hè? Dus je moet je data wel uit je ziekenhuis halen. Je hoeft het niet zozeer te trainen, maar wel valideren in je eigen data.
Ja, ja.
En daar zit ook wel een bijeffect aan, wat Martijn ook zegt. Van het voordeel daarvan is dat je als ziekenhuis ook gedwongen wordt om je eigen data op orde te krijgen.
Dat is ook nog een dingetje in veel ziekenhuizen.
Ja, want je moet dan je eigen data wel geharmoniseerd uit je labsysteem en uit je lichamelijk onderzoek hebben als die AI die informatie nodig heeft. Dus je krijgt een soort vliegwiel waarbij de AI-introductie ook ervoor zorgt dat onze data beter wordt. En dat is op zich ook wel een mooi bijeffect.
Ja, laten we nog even, het is het eind van 2022, laten we even vooruitkijken naar de komende jaren. Martijn, wanneer denk jij dat AI echt op grote schaal wordt ingezet in de zorg, waarbij ze echt ook wel een bepaalde beslissingsbevoegdheid hebben? Waar je wellicht als arts nog even naar kijkt, hè? Een soort vier ogen principe. Maar dat het AI is die de behandeling bepaalt voor jou en mij.
Nou ja, zoals André illustreerde, is dat al
op bepaalde fronten.
Ja.
Maar wanneer wordt dit gewoon generiek?
Ja, als artsen en patiënten zien dat iedere keer zo'n advies, hè, want daar blijft het denk ik toch wel bij, gewoon steekhoudend is en beter is dan wat de gut feeling was. Of in lijn met de gut feeling, maar in ieder geval beter uitpakt dan wat de individuele arts had kunnen overzien en beslissen.
Ja, maar hoeveel tijd gaat daar nog overheen voordat je echt ziet van dit is heel normaal, in elk ziekenhuis gebeurt dit?
Oeh, er is wel heel veel dikke glazen bol voor nodig. Ik denk dat het is niet eens zozeer die AI zelf die dat limiteert. Het is meer de kwaliteit van onze data en de hoeveelheid data die we beschikbaar hebben. Wat ik overigens nog heel veel terzijde wou zeggen is dat nu moet je realiseren dat ook heel veel behandelingen zijn op studies gebaseerd die in gezonde of misschien niet altijd gezonde, maar in ieder geval witte mannen Gedaan zijn. Hè? Ja. Dus nu is de geneeskunde ook voor een heel belangrijk deel gebiased. En juist als je alle data probeert te vangen die je hebt, die je beschikbaar zou kunnen hebben, dan wordt het eerlijker.
Eerlijker, maar wordt de zorg dus ook significant beter?
Ja, uiteindelijk zeker. Ja, daar ben ik van overtuigd.
André, jij ook met
100%,
AI?
100%. Effectiever en efficiënter.
Ja, goedkoper.
Goedkoper. En dat is belangrijk. Hè? Minder mensen nodig, minder frustratie van mensen die in de zorg werken. Maar ook gewoon betere uitkomsten, doordat je betere keuzes maakt.
En waar kijk jij dan bijvoorbeeld heel erg naar uit? Naar welk moment? Want als je zegt, nou, als we de AI hierop gaan toepassen, dan maken we zo'n sprong?
Voor mij is dat echt, hè, ik werk in kanker, dat we AI breed inzetten om onze kankerbehandeling, vooral die dure behandelingen, op te baseren. He, want nu zie je dat de medicamenten die ontwikkelen, die zo verschrikkelijk duur zijn, terwijl ze maar werken in zo'n klein aantal, dat een trainwreck is dat eraan komt. He, we kunnen dat dan niet meer betalen. Dus als we met elkaar voor elkaar krijgen dat we nieuwe behandelingen in kanker met AI introduceren, meteen vanaf het begin, en rationeel keuzes maken van dit werkt wel en dit werkt niet, en daarom krijg je het wel of krijg je het niet, dan zijn we echt een hele goede stap voor.
En daar ben je dus nu al in de kinderschoenen, hè, mee bezig, echt in de basis. Wanneer denk jij dat dit gewoon algemene...
Ik denk zelf dat het sneller gaat dan we denken. Ik denk dat je... Natuurlijk is het zo dat de beeldvormende disciplines, radiologie, radiotherapie, oogheelkunde, pathologie, die krijgen met name AI om de boel te versnellen en makkelijker te maken en te automatiseren. Dat is nu al. Dat gaat over... In die disciplines over 5 jaar kun je heeft... Denk ik, elke afdeling in Nederland gebruikt AI. En hebben wij significant minder mensen nodig om het werk te doen. Dat zie je denk ik nu al in 5 jaar. Uitkomst voorspellen, therapiekeuzes maken is riskanter. Hè? Want dan moeten we eigenlijk tegen de klinische studies opgaan. En zeggen van ja, nee, die klinische studie kan wel zeggen dat het medicament werkt. Maar wij denken dat het alleen in deze patiënt werkt. Dus dat is echt een verandering van cultuur. Een andere manier van medicijnen bedrijven. Dat zal nogal 10 jaar duren.
Veel dank voor jullie komst. Martijn Bauer, internist aan het LUMC, en André Dekker, klinisch fysicus bij Maastro Kliniek Maastricht. Dit was Eye Openers van deze week over artificial intelligence in de zorg. We maken deze maand een speciale serie over kunstmatige intelligentie in een aantal branches. Volgende week kijk ik bijvoorbeeld naar AI in de creatieve sector. Denk aan de kunst, de journalistiek. Ook daar wordt al volop geëxperimenteerd met kunstmatige intelligentie. Mijn naam is Nina van den Dungen en heel graag tot volgende keer.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.